Goedemorgen, broeders en zusters. Ben ik goed te verstaan? Altijd de eerste vraag hè, bij de preek. Ben ik goed te verstaan? Gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat de Heer goed te verstaan is. Hè? Dat wij zijn stem horen. Het is in traditionele kerken wel gebruikelijk. En wij doen dat eigenlijk niet zo op die manier. Maar om te beginnen met een gebed om de verlichting van de Heilige Geest. En ik vond het wel heel mooi en passend om dat vanmorgen te doen. Want uiteindelijk vragen wij natuurlijk ook de Geest om duidelijk te maken wat God tot ons wil zeggen als wij zijn woord openen. Dus ik wil beginnen met gebed en daarna zal ik het woord van God openen. Heere God, trouwe, liefdevolle Vader in de hemel. Heer, ik wil u danken dat we zo vanmorgen bijeen mogen komen. Heer, dat we het feest van de uitstorting van de Heilige Geest mogen vieren. En we bidden u, Heilige Geest, dat wij het woord van God ook mogen verstaan. Dat we mogen begrijpen wat daarin staat, wat God tot ons wil spreken deze morgen. We bidden u om inzicht, om leiding, om wijsheid bij het openen van het woord van God. U bent de geest van de waarheid. En zo leggen we dit voor uw troon. En we bidden dit uit genade om Jezus wil. Amen. Goed, dan wil ik beginnen met een gedeelte uit de Bijbel. Heeft iemand enig idee waar we het over gaan hebben vandaag? Ik hoor Handelingen 2, dus dat is inderdaad, dat klopt. Handelingen 2. Ik ga niet het hele gedeelte lezen. Ik ga met u lezen vers 1 tot 4. Dan 32 en 33. En tenslotte 37 en 38. Dus Handelingen 2, vers 1 tot 4, 32 en 33 en 37, 38. Uw bladwijzer lag daar natuurlijk al, dus ik kan direct beginnen. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dit Bijbelgedeelte vertelt over een gebeurtenis zo rond het jaar 30 na Christus. Op dat moment waren er veel Joodse mensen uit alle windstreken in Jeruzalem bijeen om het Joodse Pinksterfeest te vieren. Shavuot. Het wekenfeest. En toen zij al die bijzondere dingen meemaakten en die bijzondere dingen hoorden, waren ze heel verbaasd, natuurlijk. Wat heeft dat te betekenen, vroegen ze zich af. En dan lezen we in dit gedeelte, dan neemt Petrus, een van de discipelen, het woord. Hij wijst op een oude Bijbelse profetie over de uitstorting. Je zou kunnen zeggen het breed uitdelen van de Heilige Geest aan alle gelovigen. En daarmee komt ook direct Gods leiding en kracht beschikbaar voor de volgelingen van Jezus. En Petrus koppelt dat breed uitdelen van Gods Geest direct aan de dood en opstanding van Jezus. Je zou kunnen zeggen zonder Pasen geen Pinksteren. En dan ga ik naar vers 32 en 33. Daar staat, Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. En dan 37, 38. En dan gaat het om de omstanders. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere discipelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeert u en laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Tot zover. Het is al gezegd vanmorgen, we vieren vandaag het Pinksterfeest. En het Pinksterfeest is natuurlijk een bekend christelijk feest in de volgorde van Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en tenslotte als afsluitend christelijk feest, het Pinksterfeest. Het is natuurlijk een mooi feest voor christenen, maar vaak toch wat minder bekend bij onze niet-christelijke vriend, collega of buren die misschien daar niet mee opgegroeid zijn. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat iemand je vraagt: ja, maar wat vieren jullie dan precies op Pinksterfeest? Ja, dat is een goede vraag. Ja, wat zeg je dan? Het goede antwoord is natuurlijk, en dat is vanmorgen ook al gezegd, met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ja, de kans is groot dat die persoon je dan toch wat glazig aankijkt. Oké, uitstorting van de Heilige Geest. Maar hoezo uitstorting en wat is dan die geest? Ja, natuurlijk, dan heb je een hele mooie gelegenheid om iets te vertellen over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Maar waar begin je eigenlijk als je zo'n vraag krijgt? Uitleg over de Heilige Geest is best nog wel lastig. Als we ons Bijbelgedeelte erbij pakken, dan zien we dat Petrus begint bij Jezus. En dat lijkt me een heel goed beginpunt, een heel goed startpunt. Eerst uitleggen, vertellen wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. En Jezus heeft natuurlijk op een bepaald moment tijdens zijn wandeling hier op aarde gesproken over de Heilige Geest. Hij zei van: ik kan niet voor altijd bij jullie blijven, maar de Heilige Geest zal komen. Dat staat in Johannes 14, vers 16. En het verhaal is natuurlijk door de zonden, de verkeerde dingen die de mens gedaan heeft, is de verbinding met God kwijtgeraakt, verbroken. Maar God bedacht een oplossing. God is zelf in de vorm van de mens, Jezus Christus, naar deze aarde gekomen. En Jezus rekende af met de zonde en schuld in onze plaats. Hij stierf voor al mijn verkeerde dingen. En met Pasen stond hij op uit de dood. Hij overwon de dood. En hij ging als overwinnaar naar de hemel. Dat hebben we ook gevierd met Hemelvaart. En Ludy heeft daar vorige week ook uitgebreid over gesproken. Maar, zo had Jezus beloofd, zijn volgelingen zouden niet alleen achterblijven. Er zou eenzelfde soort helper, raadsman, trooster komen. Jezus is dan wel uit het oog verdwenen, zou je kunnen zeggen. Maar niet dat bekende gezegde uit het oog, uit het hart. Maar juist uit het oog, in het hart. 50 dagen na zijn opstanding en 10 dagen na zijn hemelvaart kwam de Heilige Geest. De Heilige Geest, de bijzondere afgezonderde geest van God. Want toen door het offer van Jezus die blokkade tussen God en mensen was weggenomen, kon God in de vorm van zijn geest onbelemmerd en uitgebreider terugkeren. De Heilige Geest kwam zo in alle gelovigen wonen. Hij inspireert, hij leidt, hij bemoedigt. Hij helpt mij ook om steeds meer te gaan lijken op Jezus. En wanneer je zo, en misschien met vuur dat vertelt aan je ongelovige vriend, dan kijk je hem aan en hopelijk begrijpt hij dan wie de Heilige Geest is. En dan staat hij daar misschien en dan knikt hij. Dan hoor je hem zeggen, oké, dus als ik het goed begrijp, is die Heilige Geest een soort persoonlijke coach die je helpt, die je leidt, die antwoord weet op je vragen. Een soort ChatGPT, is dat misschien wat het is? Tja. En misschien moet je daar even, om lachen of denk je, dat is wel een hele rare vergelijking. Maar ik heb dat eens nagezocht, zo vreemd is die gedachte niet. Want volgens het Trimbos Instituut, een organisatie voor psychische gezondheid, voor mentale gezondheid, gebruiken steeds meer jongeren ChatGPT niet alleen als een soort hulpmiddel, maar ook echt als een virtuele vriend. Een AI companionship ontstaat er dan. Ze vragen raad aan ChatGPT. Bijvoorbeeld als ze onzeker zijn over hun lichaam of wanneer ze depressieve gevoelens hebben. Dus AI en ChatGPT wordt dan gebruikt als een soort glazen bol. Je kunt het haast gebruiken als een soort alwetende digitale geest. Je legt jouw persoonlijke levensvraag en probleem voor en hupsakee, binnen enkele seconden heb je een antwoord. Een wonderbare raadsman. Fascinerend, maar natuurlijk ook best zorgelijk. Christenen geloven natuurlijk dat de Heilige Geest kennis heeft. En inderdaad je kan helpen en leiden. Maar dan zou de ander kunnen zeggen, ja, maar doet ChatGPT ook. En dan is best wel een fundamentele vraag van wat is dan het verschil tussen die geest uit de machine, uit de computer en de Heilige Geest. Dat moeten we onze belangstellende vriend toch duidelijk kunnen maken, denk ik. Er is namelijk een fundamenteel verschil tussen de geest van God en een algoritme. Als we kijken naar kennis tegenover wijsheid. AI is natuurlijk niet meer dan een verzameling van wat mensen bedacht hebben, menselijke kennis. En eerlijk gezegd, ik gebruik het ook, het is een fantastisch hulpmiddel af en toe, maar het blijft kunstmatig. Het heeft natuurlijk geen ziel, geen bewustzijn, geen geweten en zeker geen goddelijke autoriteit. De Heilige Geest, dat is niet zomaar een database. De Heilige Geest is een persoon. Sterker nog, een goddelijk persoon die met wijsheid handelt. De Heilige Geest openbaart wat God wil en denkt. Brengt dat aan het licht. ChatGPT geeft je menselijke gedachten met alle aannames, vooroordelen, onwaarheden die er zijn. Hallucineren noemen ze dat ook wel eens. De Heilige Geest geeft je de alles overstijgende waarheid. Empathie tegenover simulatie. Als je aan ChatGPT schrijft, ik ben verdrietig, antwoordt het, het spijt me te horen dat je verdrietig bent. Het doet net alsof het simuleert het gevoel dat het empathie heeft. Maar het voelt natuurlijk niets. Het heeft geen ziel. De Heilige Geest is de trooster, is werkelijk een trooster. Hij kent je. Hij weet wie je bent. Hij kent jouw pijn en het verdriet achter de vragen die je stelt. Hij is bij je ook als die computer uitstaat. De geest kan jouw wonden, de wonden in je ziel, helen. AI kan ze hooguit beschrijven. De ChatGPT dat werkt voor ons en geeft ons informatie, maar de Heilige Geest werkt in ons, levensveranderend. Kort samengevat, ChatGPT dat kan een hele nuttige dienaar zijn, een geweldige hulpmiddel, maar laat het niet jouw meester worden. Laat het niet zo zijn dat een soort geestelijke gids wordt die jouw leven zal gaan leiden. Maar aan de kant met dat chat, laten we vooral verder kennis maken met de Heilige Geest. Want hij is zo geweldig en hij geeft zoveel meer. Ik gaf het al aan, God heeft zijn geest uitgedeeld aan alle gelovigen. En dat brengt een geweldige ommekeer in jouw leven met zich mee. Want de geest is voor alles een levendmakende geest. Hij geeft jou eeuwig leven. En dat betekent een leven dat niet meer zal eindigen. Besef dat de menselijke geest door de zonde geblokkeerd was, afgestorven was, dood was. De mens kon geen blijvende verbinding meer met God aangaan. Maar de Heilige Geest heeft die verbinding hersteld. Hij brengt als het ware nieuw leven in ons sterfelijke mensen. En zo bewerkt de Geest ook daadwerkelijk wat Jezus al gezegd heeft in Johannes 11, vers 25 en 26. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Vorige week, degene die er waren, heeft Ludie gelezen in 1 Petrus 3 vers 18. En ik lees het nog een keer, want vooral het laatste gedeelte geeft ook weer iets weer over de Heilige Geest. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dus de geest bracht bij Jezus die bovennatuurlijke kracht om op te staan uit de dood. En diezelfde geest ontvangen wij. Dus als wij Jezus volgen, hem als het ware vastgrijpen, dan trekt diezelfde geest ons door de dood heen. Dat is nogal wat. Daarmee is ons leven ook radicaal veranderd. Daardoor zijn we van sterfelijke mensen eeuwigheidsmensen geworden. We zijn gered en we zijn weer in geestelijke verbinding gekomen met God. En dat betekent dat we ook weer in de nabijheid van God kunnen verblijven. En die vernieuwende kracht van de geest, die kan nu al, op dit moment, jouw aardse leven daarin uitwerking hebben. De Heilige Geest is een cadeau. Op het moment dat je Jezus aanneemt als je redder en Heer, ontvang je de Heilige Geest als een zegel, als een waarborg voor je eeuwig leven, maar ook als een cadeau. Cadeau dat je mag aannemen, dat je mag uitpakken. En wanneer je de Heilige Geest ook werkelijk de ruimte geeft in jouw leven, dan gaat hij ook met jou aan de slag. Dan gaat er wat veranderen. Dan gaat hij jouw leven omvormen, transformeren. En dat hoeft niet te betekenen dat het direct allemaal anders is of dat de problemen in één keer als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar wel dat je stapje voor stapje, beetje bij beetje, met vallen en opstaan, wordt gevormd naar het beeld van Jezus. Hij bewerkt en we hebben het gezongen vanmorgen. Steeds meer liefde, blijdschap, vrede en geduld in jouw leven. En de Heilige Geest speelt ook een hoofdrol in de geestelijke strijd die er gaande is. Je leert door de Heilige Geest Gods waarheid te onderscheiden van leugen en misleiding in deze wereld. Dankjewel. Dan moet ik ook even een slokje nemen. Is dorstig weer. De Heilige Geest wordt ook wel de geest van de waarheid genoemd. Johannes 16, vers 13. Waarom? De geest van de waarheid. Hij bestrijdt in deze wereld de geest van de leugen die er is. Een geest met een duivelse oorsprong die verduistert, die bedriegt, die aanzet tot verkeerde dingen, tot zonde. En dat zijn allemaal zaken die niet van oorsprong thuis horen in Gods schepping. Maar de geest van de waarheid is bezig om dat te bestrijden, om dat aan te pakken. Volgens 1 Johannes 4 vers 16 kun je door die geest van waarheid ook onderscheiden wat van God is en wat de geest van bedrog of dwaling is. En wanneer je daaraan voorbij gaat en bijvoorbeeld de Bijbel ook niet opent en het allemaal wel gelooft, dan kan het zo zijn dat je die waarheid niet kent of negeert. En dan ligt die leugen best wel snel op de loer en kun je gemakkelijk misleid worden. En dan kan het zomaar zijn dat er allerlei onwaarheden zijn die in jouw leven grip gaan krijgen. Negatieve gedachten, bijvoorbeeld door allerlei media die wel invloed hebben in jouw leven. En langzamerhand kan dat leven ook best duister worden. Je kunt negatieve, destructieve, valse gedachten krijgen die je neerdrukken, depressief maken. Je kunt gaan denken, ik ben niet mooi genoeg, mensen vinden me niet leuk. Ik doe altijd rare dingen, stomme dingen, ik faal iedere keer. En je begint langzamerhand te geloven dat dat ook echt zo is. Terwijl de Bijbelse waarheid is, God houdt van jou. Je bent zijn geliefde kind. Maar misschien ga je daaraan twijfelen. Je wordt steeds onzekerder. Het maakt je verdrietig. Jaloers misschien. En die negatieve gedachten kunnen zich opstapelen en leiden tot angst. Een negatieve spiraal. En soms vlug je in drank of drugs. En dat geeft ook weer schuldgevoelens. En zo kan het steeds verder gaan. Je voelt je rotter. En je gaat denken, wat heeft het allemaal nog voor zin? Maar ik heb vandaag geweldig nieuws voor je. En dat heeft te maken met die Heilige Geest. God houdt van je. En zijn levendmakende Heilige Geest wil je losmaken van dat soort gedachten. Hij wil je vrijmaken. Hij kan je herstellen. Het is een belofte die je als volgeling van Jezus ook ontvangt. In Johannes 8 vers 32 staat, en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken. En Jezus zegt over zichzelf in Johannes 14 vers 16, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de geest van hem, de geest van God, de geest die ook door Jezus heen werkt, die kan die negatieve spiraal doorbreken. Misschien zeg je vandaag, ja, ik hoor wat je zegt en ik wil dat contact met mijn schepper herstellen. En ik herken dat ik soms neergedrukt word door sombere gedachten, door eigenlijk onwaarheden die in mijn gedachten blijven hangen. Het is mogelijk dat je leven opnieuw in verbinding komt met God. De God die jou gemaakt heeft. En dat betekent dat jouw leven dan niet meer doodloopt als je sterft, maar verder zal gaan. Het is een vernieuwende, helende kracht in je leven, waarmee ook wonden en negatieve zaken worden aangepakt. Hoe werkt dat dan, zou je kunnen vragen. Hoe ontvang ik dan die Heilige Geest? En nu zijn we terug bij het begin. Dat is eigenlijk precies de vraag die de omstanders op de allereerste Pinksterdag aan Petrus stelden. In Handelingen 2, vers 37. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? Wat moeten wij doen? Het begint dan allereerst met een wilsbeslissing. Zeg het maar uit naar de Heer, dat je wilt, dat je die stap wilt gaan nemen. En misschien vraag jij vandaag ook wel: wat moet ik doen? Misschien ben je ook geraakt in je hart en besef je dat je door verkeerde dingen eigenlijk op een doodlopende weg zit. Misschien besef je nu wat het offer van Jezus betekent. Dat het nodig was, noodzakelijk was om die barrière weg te halen. Om het contact met God te herstellen. Misschien wil je dat wel, het contact met God herstellen. Maar wat moet ik doen? Petrus zegt het in vers 38. Stap 1. Bekeer je. Keer je af van al die dingen die je van God afhouden, die je bij God vandaan houden. Draai je om. Keer je om naar God. Toon berouw over verkeerde beslissingen en gedachten in je leven. Spreek het maar uit. Vraag vergeving. En vlucht in de armen van Jezus. Ten tweede, stap 2. Laat je dopen. Laat je dopen in de naam van Jezus Christus. Dopen is niet leuk erbij. Het is gewoon een Bijbelse opdracht. Op 14 juni hebben we weer een feestelijke doopdienst. Ben jij erbij als je nog niet gedoopt bent? Wat laat je zien door de doop? Je laat eigenlijk naar buiten toe, naar je omgeving zien wat er van binnen is veranderd bij je. Dat je herkend hebt dat Jezus de weg, de waarheid in het leven is. Dat hij je heeft vrijgemaakt. Dat hij de enige mogelijkheid is tot vergeving van jouw tekortkomen. Stap 3. Als derde ontvang je dan de gave van de Heilige Geest. Dat prachtige cadeau. Pak het uit. Geef de Geest ook echt de ruimte. En dat doe je gewoon actief. In je gebed. Laat je voeden door Gods woord en zijn waarheid. Vraag er ook om steeds meer op Jezus te mogen gaan lijken. Zoals het ook staat in Johannes 8, vers 31 en 32. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Ik wens jullie allemaal een heel mooi, gezegend Pinksterfeest. Amen.